Welkom bij Politiek in het Land van Kuik. In deze podcast gaan Frank Peters en Corné Kremers in gesprek met raadsleden en wethouders over actuele ontwikkelingen in onze gemeente. Politiek in het Land van Kuik is een productie van DNK Media.
Welkom, dames en heren. Welkom bij Politiek in het Land van Kuik. We gaan het vandaag hebben met Joep Baltussen, want dat is ons gast vandaag. Over dat hij niet meer het jongste raadslid is van de gemeente Land van Kuik. Joep, maar dat ben wel lang geweest, hè?
Ja, dat klopt. De afgelopen 4 jaar. En sinds de verkiezingen ben ik afgewisseld door Rens Brouwer van Forum voor Democratie. Ja,
dus gelukkig niet meer de jongste.
Nee, precies. Nee, hartstikke goed.
Want dat was het wel steeds. Zei ze, oh, hij is nog zo jong.
Nou, en ik moedig het ook wel heel erg aan dat we met veel meer jongeren nu in de politiek zitten dan 4 jaar geleden. Dat is echt verbeterd. Dus, ja,
want waar komt die belangstelling? Ja, die van anderen, dat is een beetje lastig, maar van jezelf dan? Want 26 ben je nu. Waar kwam die belangstelling vandaan om in de politiek iets gaan te doen?
Ja, goede vraag. Nou, ik heb eerlijk gezegd altijd wel een belangstelling gehad voor de publieke zaak. Ja. Dus altijd wel heel interessant gevonden hoe hoe de gemeenschap zichzelf organiseert en ook hoe de gemeente daarbij ondersteunt. Ik was zelf lid van de dorpsraad van Sint-Tunis. Ja. En ben toen eigenlijk in de nadagen van de oude gemeente Sint-Tunis betrokken geraakt bij de politiek. Ja. Eigenlijk van het een kwam het ander. En zo werd ik eigenlijk gemeenteraadslid. Ook omdat een aantal oud-gemeenteraadsleden in de gemeente Sint-Tunis gingen stoppen.
Ja.
En zo heb ik eigenlijk het stokje overgenomen.
Maar daarvoor dan al in de dorpsraad, dat is eigenlijk ook niet per se iets wat jongeren snel doen?
Nee, dat klopt. Maar ik denk dat stiekem, ik heb wel altijd de gemeenschap echt wel heel interessant gevonden. Ik heb ik ben ook wel altijd betrokken geweest in het verenigingsleven, onder andere bij de scouting. Ja. En heb dat ook wel altijd gewoon super mooi gevonden eigenlijk dat een gemeenschap zichzelf zo organiseert.
Ja,
Heb me ook altijd wel verantwoordelijk gevoeld om de goede dingen te doen voor het dorp, maar ook voor de dorpen in de omgeving.
Ja, en is dat iets wat dat van thuis uit is meegegeven?
Dat denk ik wel. Bij ons thuis waren we allemaal wel betrokken bij wat er gaande was in het dorp. Maar ja. Ik denk zeker ook het politieke komt denk ik ook wel van huis uit. Het ging bij ons thuis aan de keukentafel eigenlijk ook altijd wel over de politiek.
Ja.
Mijn moeder is ook raadslid geweest in de gemeente Sint-Antonis nog.
Ja.
Dus ik denk dat zeker heeft meegespeeld.
En CDA was ook van thuis uit. Dus zei van, Joep, als ik iets ga doen, dan maar bij het CDA.
Nee, dat zeker niet. Okay. Ik ben ook bewust wel echt pas begonnen op het moment dat mijn moeder daar afzwaaide.
Ja.
Om ook niet altijd de zoon van te zijn, maar ook gewoon op mezelf een plekje te verwerven.
Ja.
En ik heb daar eigenlijk van begin af aan wel me helemaal op mijn plek gevoeld, maar dat komt denk ik vooral ook door een stukje normen en waarden die je gewoon meekrijgt vanuit je opvoeding.
Ja, ja.
Maar heb je wel gekeken naar andere partijen?
Absoluut.
Toen je politiek deed, denk van, nou, we zijn er meer dan de CDA alleen.
Ja.
Het is niet zo dat je er blindelings in bent gestapt van, nou ja, er is er maar één, is het CDA.
Nee, absoluut niet. En ik weet ook niet of een andere partij het beter had gepast. Ik denk ook echt dat ik op de goede plek zit ook. Dus ik voel me wat dat betreft wel als een vis in het water in de fractie.
Ja. We hadden het net over de scouting. En ja ik sta erom bekend, ik vlieg van de hak op de tak. Scouting, en toen, ik heb dat gelezen. Doordat de scouting zo lief was geweest om brief te schrijven naar onze koning, zat jij aan het diner met hem.
Ja, dat is waar, ja.
Ja.
Dat is waar,
Hoe kwam dat zo?
Ja, nou, de koning die had inderdaad zijn 50-jarige verjaardag die hij vierde. Mm-hmm. En om dat te vieren heeft hij eigenlijk met... Nee, dat zeg ik verkeerd. Zijn 10-jarig jubileum als koning.
Ja.
En toen heeft hij een diner georganiseerd met 50 mensen, of misschien wel 100 mensen, denk ik, die allemaal een 10 verdienden vanuit de samenleving. En inderdaad, een aantal mensen bij de scouting die hadden mij stiekem opgegeven. En Nou, van de een op de andere dag werd ik inderdaad gebeld door de dienst Koninklijk Huis dat ik uitgenodigd was om langs te komen in Den Haag op het paleis voor het diner. Ja, en, heel bijzonder was
ja,
dat.
Ja, toen jij de telefoontje kreeg, denk je, ja, daar geloof ik niet
ja,
van.
Ja, nou, echt waar. Ja, precies. Ja? Nou ja, ja, je denkt, ja, dat gebeurt natuurlijk nooit nee. eigenlijk.
Nee, maar die man aan de andere kant, of vrouw aan de andere kant van de telefoon, die zei wel, ja, je moet het echt geloven, want je bent al de zoveelste die het niet gelooft.
Ja, ja, ja. Ja, we zijn al 3 dagen aan het balen.
Ja. En we hebben nog niemand. Nee, maar dat was wel heel apart, denk ik.
Ja, dat was heel apart, ja. En het, op een gegeven moment kregen we dus inderdaad ook de uitnodiging, formeel op papier allemaal. En dan, ja, ja. Dan begint het wel te dagen van, oh ja, het is toch wel echt. Ja. Echt heel bijzonder, ja. Ja. Ja.
Was het ook een leuke dag?
Absoluut, ja. Ja. Ja, ja. Ja, dus we zijn inderdaad ontvangen op het stallendepartement in Den Haag. En vanuit daar zijn we eigenlijk met een bus naar Huis ten Bosch gebracht. Want we moesten bij het stallendepartement nog allemaal door de security heen natuurlijk.
Ja, 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 ja.
En nou, daar iedereen natuurlijk op zijn allerbest gekleed zijn we allemaal ontvangen. Kregen we ook eerst nog een rondleiding door Huis ten Bosch, door een aantal kamers. En ja, daarna hebben we eigenlijk eerst een soort receptie gehad, ontvangstreceptie, dat iedereen ook... Ja, in ieder geval een hand kon geven en even op de foto kon. Uh-huh. En daarna hebben we inderdaad een diner gehad. Ik had daarbij ook nog eens het geluk dat ik aan tafel mocht zitten bij prinses Beatrix. Die zat naast mij. Uh-huh. Die was ook aanwezig. Dus en ja, ik denk dat voor iedereen geldt. Maar ik vind Beatrix ook wel een soort icoon. Ook wel, het is toch een beetje ook nog steeds echt een koningin, vind ik. Uh-huh. Dus echt, ja, dat was ook wel heel bijzonder.
Maar weet je, we gaan in één keer totaal ergens anders over. Maar hoe gaat dat dan als je langs Beatrix zit, zeg maar, in zo'n gesprek?
Ja, zij zijn natuurlijk bijzonder goed in smalltalken. En ze zijn super geïnteresseerd in wat iedereen te zeggen heeft.
Ja.
En ja, zo hebben we eigenlijk een heel geamuseerd gesprek gehad. Zij was inderdaad ook benieuwd naar mij als raadslid. Dus daar heeft ze ook naar gevraagd. Van, nou, hoe was dat dan? En wat goed dat je dat doet als jongere. En,
ja.
Nou, zo heeft ze eigenlijk... En dat vond ik echt wel heel knap. Had ze eigenlijk voor iedereen... Dat had ze natuurlijk ook allemaal al voorbereid. Want die wist natuurlijk precies waar ze ging zitten.
Ja, precies.
Maar je mag zelf ook wel vragen.
Zeker, zeker. Dus we hebben daar echt wel ook gesprekken gehad, inderdaad. Ja. En ze heeft ook wat herinneringen opgehaald aan... aan de zaal waar we op dat moment in zaten. En vertelde ze wat anekdotes over toen ze vroeger haar kinderen zag opgroeien en zo. Ja, echt heel bijzonder.
Maar je hebt dan echt meegemaakt dat ze in een of andere conferentie of een majesteit geeft de appelmoesjes door of zo.
Dat nog net niet, maar... maar goed, maar zij wist dat je raadslid was. Dan gaan we daar even naar terug. Ik las, jij bent raadslid, hè. En voor het CDA ben jij eigenlijk verantwoordelijk... Als ik corrigeer me het niet goed is... voor Sint-Antonis en Ledenakker. Dat is eigenlijk waar jij... als CDA de meeste tijd in steekt.
Wij hebben eigenlijk bij het CDA het gebruik... dat wij de onderwerpen in ieder geval verdelen op thema. Maar daarnaast ook de dorpen verdelen. Dus het is een beetje van beide. Als er onderwerpen spelen die echt specifiek... alleen in Sint-Antonis of Ledenakker spelen... dan wordt vaak inderdaad wel gevraagd van... Joep, kun jij er eens even goed naar kijken?
Ja.
Kun je die mensen even opbellen? Wat is er aan de hand? Heel veel onderwerpen die wij behandelen gaan ook meer over het algemeen. En dan gaan we meer, dan verdelen we het meer op onderwerp.
Ja.
Als het echt puur gaat, inderdaad, dus bijvoorbeeld er wordt er moet ergens een woning gebouwd worden of kinderdagverblijf of dat soort dingen.
Heb je dan ook feeling gehad nou met op een gegeven moment het oude gemeentehuis? Hè, daar moest een hele hoop aan gebeuren. Dat gaf toch ook nogal wat reuring binnen het dorp. Hè, van wat gebeurt er nou precies mee? Hoeveel mensen spreek je dan zodat jullie een helder beeld hebben van... nou, dit is eigenlijk wat de bevolking is?
Ja, heel veel. Ook omdat je daar gewoon op aangesproken wordt in de supermarkt. En als je bij de bushalte staat of als je rondfietst...
Maar zeggen ze dan, Joep, wat gaat er gebeuren?
Nou, veel mensen die... Dat gebeurt wel meer dan je misschien denkt. Dat mensen ook echt inderdaad je even aanklampen en vragen van... hoe staat het er eigenlijk mee?
Ja.
Nou is het zo inmiddels dat er een partij is gevonden die het gemeentehuis wil gaan verbouwen. Daar staan inmiddels ook al hekken om het gemeentehuis en de huurders die daar antikraak in zaten zijn er ook al uit. Dus, en de partij die dat gaat doen is overigens Mooiland, onze sociale huisvester. Dus die gaat ook daar sociale huurwoningen in realiseren. Het grote vraagteken nu nog in de gemeenschap is wat er gaat gebeuren op de begane grond. Want in het plan voor het gemeentehuis had de dorpsraad samen met de ontwikkelaar eigenlijk bedacht dat er een soort sociale locatie zou komen. Ja. Die ook wat aansluit bij het maatschappelijk leven op de Brink. Mm-hmm. Dus ook een soort horecalocatie. Ja, of iets
lunchroom, horeca.
Ja, zoiets. Ja. Maar tot nu toe wordt er in ieder geval nog niet iemand gevonden die dat graag wil gaan uitbaten. Ja. Ja, Mooiland zal op een gegeven moment natuurlijk ook moeten gaan bepalen, gaan wij hier nog steeds een ruimte leeg laten staan? Of gaan we er toch iets anders van maken die we wel vol kunnen krijgen?
Maar gaat dat dan over de hele benedenverdieping of is die al voor een gedeelte ingevuld?
Dat gaat over een deel van de benedenverdieping. Dat gaat eigenlijk over het meest, als je vanaf de Brink kijkt, het meest linkerdeel ervan. Mm-hmm. Aan de rechterkant komt namelijk een kantoorpand voor een designbureau dat nu al in Sint-Eunis zit aan de Breestraat. En die willen gaan verkassen eigenlijk naar het naar een nieuw kantoor dan in het gemeentehuis. Dus op zich is dat deel al ingevuld, maar zijn ze inderdaad nog op zoek naar het stukje aan de linkerkant.
Ja, dat is eigenlijk ook meer een beetje voor de levendigheid van het gedeelte. Hè?
Ja, precies.
Je kunt er wel appartementen van maken, maar ja, dan is de levendigheid er ook een beetje uit.
Precies, en je wil natuurlijk eigenlijk ook ik denk de meeste luisteraars die zullen wel eens in Sint-Eunis gekomen zijn of komen. En de Brink, daar is best wel veel tijd in geïnvesteerd door het dorp de laatste tijd om dat een beetje meer levendig te maken, om te zorgen dat daar wat meer gebeurt. Mm-hmm. Als je nu deze zomer op de Brink komt, iedere ochtend wordt daar bijvoorbeeld koffie en vlaai geserveerd. En dan zijn er vaak optredens, dus er is best wel veel te doen.
Ja.
Je wil natuurlijk dat eigenlijk de begane grond van de gebouwen eromheen mm-hmm. daar ook bij aansluit. En je hoeft op de derde verdieping van het gemeentehuis geen restaurant te hebben. Maar op de eerste verdieping, of op de begane grond, zou het toch wel mooi zijn. Ja. Hè? Dan kun je meteen ook een terras of iets dergelijks over.
Maar er zit toch wel wat aan de Brink. Er zit toch wel volgens mij een snackbar of een restaurant. Of
ja,
goed,
ja,
dus dan zit daar ook nog die door Bronlaak.
Klopt,
die hebben daar een
ding. Ja, dat zijn eigenlijk de twee.
Dus er zit toch wel al het een en ander.
Dat zijn eigenlijk de twee horecagelegenheden die op dit moment er zitten. Bronlaak is ook wel even kort in beeld geweest, weet ik. Voor ook de uitbater. Ook het uitbaten van dat deel aan het gemeentehuis. Maar is uiteindelijk toch in ieder geval nog
daar,
niet.
Maar die zitten daar fantastisch waar ze nu zitten.
Dat, ja, prachtige tuin ook achter om te zitten.
Precies,
Het is voor de levendigheid. Je zou het jammer zijn als het niet lukt om er iets horeca gerelateerd in te krijgen. En gek is het eigenlijk wel, want wij zijn een keer zo oud als jij ondertussen. Maar in onze tijd, zeg maar, was Sint-Eunis was de place to be, hè? Qua uitgaansleven en horeca. Hè?
Ja, klopt. Ja, dat is wel bijzonder hoe dat in de tijd ook weer ontwikkeld is. En tegelijkertijd, die tijd die we toen hadden, die is ook, die komt ook nooit meer terug, denk ik.
Nee.
Dus het zou niet passen om daar weer naar terug te streven. Maar ik denk dat je zeker op een passende manier wel iets moois zou kunnen realiseren voor iets wat nu ook past.
Maar heeft Mooiland daar een gezegd van, nou, dit is wel, tot dan willen we wachten en dan gaan we het anders invullen? Is daar duidelijkheid over of niet?
Dat weet ik zo even uit mijn hoofd niet. Maar volgens mij hebben zij wel aangegeven dat er wel dat zij op termijn wel overgaan tot een andere invulling.
Dat wordt gewoon appartementen, denk ik.
Dan. Ja, dat zullen ze. Kijk, zij zijn natuurlijk in de basis ook een huisvester voor sociale huur. Dus dat is natuurlijk ook hun voornaamste activiteit. Dat zou ook heel logisch zijn.
Ja. Hoe is het met de reuring in Sint-Antonis überhaupt? Leeft het een beetje in het dorp?
Nou, het gaat wel. Ik moet zeggen dat het eigenlijk heel erg goed gaat wat dat betreft. In Sint-Antonis bruist het enorm de laatste jaren. Dat is een best wel bijzonder verhaal. En grotendeels ook te danken aan een aantal enthousiastelingen in de dorpsraad, maar ook daarbuiten die echt zich hebben ingezet om het verenigingsleven weer een boost te geven en ook mensen steeds meer aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid van doe mee, word betrokken, kom eens een keer kijken. En dat lijkt toch best goed te lukken. Dus sinds een paar jaar is er bijvoorbeeld ook een dorpsblad in het dorp dat ook veel meer de activiteit in het dorp benadrukt, dat veel meer mensen aanmoedigt om mee te doen. En je merkt gewoon dat soort initiatieven wel ontzettend helpen.
Ja, want dat is wel iets wat nodig is. Hè? In onze gesprekken wel vaker terugkomt. Hè? Dat de inwoners nu een grote gemeente Land van Kuik zijn met 33 kernen. Dat inwoners zelf ja, wel een beetje actief moeten zijn, zeg maar, om de zaak in de gang te houden. Hè? Terwijl er misschien vroeger vanuit gemeente meer kwam misschien.
Nou, ik denk dat dat toch wel iets is van alle tijden. Dat heel veel je toch zelf moet gaan organiseren. Ja. Omdat het allemaal niet meer vanzelf komt. En dat vind ik tegelijkertijd ook iets heel moois. Dat je als gemeente ook het vertrouwen geeft aan een dorp om zelf iets op te pakken. Ja. Ik denk wel dat je, als we bijvoorbeeld kijken naar de subsidies die dorpsraden inmiddels ontvangen, ja, die zijn aanzienlijk hoger dan de subsidies in de oude gemeente. Ja. Zeker in de oude gemeente Sint-Antonis is dan even mijn achtergrond, omdat ik dat ook ken als oud dorpsraadslid. Ja. Dan zijn er nu wel gewoon veel meer mogelijkheden om je ideeën als vrijwilliger samen te realiseren. Ook de subsidies van heel veel sportverenigingen zijn bijvoorbeeld omhoog gegaan. Dat helpt wel gewoon echt om het maatschappelijke leven ook echt tot leven te brengen.
Ja, want die dorpsraden worden op die manier ook wel serieus gezien door de gemeente. Serieus genomen.
Ja, nou, zeker. En ik vind dat ook een hele waardevolle aanvulling op wat er in een dorp gebeurt. En ik vind het, een dorpsraad heeft niet de rol van een... Het is niet een soort mini-gemeenteraad. Hè? Dus het is vooral iets wat vanuit...
Het is adviseur, hè?
Ja, zeker. Het is een, maar ook een stukje... Het is voor een deel een adviseur naar de gemeente toe, maar voor een deel ook naar de inwoners toe. Ja. En voor een deel ook een soort spreekbuis of een orgaan wat communicatie heel goed kan verbeteren tussen die twee.
Even over de dorpsraad. Hè. In Sint-Antonis en in Meel en een ander. Maar je hebt natuurlijk 33 kernen. Misschien weet je dat als gemeenteraadslid. Het niveau van de ene dorpsraad of van de andere dorpsraad, dat is wel een wereld van verschil, toch?
En dan bedoel jij...
Nou, dat de een is inhoudelijk sterker dan een ander. Snap je? Ja en ik snap dat misschien is het lastig om daar...
Nee, ik snap waar je op wilt.
Maar je hebt dorpsraden die wel echt heel actief zijn. Ook naar een gemeenteraad toe van... naar een gemeente toe van... dit is er aan de hand, dit willen we graag gerealiseerd hebben. En er zijn ook dorpsraden waar je... niet of nauwelijks iets van hoort.
Nee, de verschillen zijn groot. We hebben er 48 in het land van Kuik, omdat je ook nog veel wijkraden hebt. Dat klopt, het verschil is groot. Ja. Tegelijkertijd vind ik dat ook wel de charme, dat je dat een dorpsraad of een wijkraad zelf kan bepalen waar zij hun prioriteiten leggen. Ja. En er zijn inderdaad dorpsraden die wat meer een soort praat-dorpsraad zijn, hè, waar veel wordt vergaderd. En er zijn ook dorpsraad die wat meer een doe-dorpsraad zijn, waar veel meer wordt georganiseerd. Hè. Dus er zijn dorpsraden die zich heel erg bezighouden met bijvoorbeeld het organiseren van de nieuwjaarsborrel ieder jaar. Of van het organiseren van de kindervakantieweek, die zijn er ook tussen. Nou, en er zijn ook meer vergaderdorpsraden die vooral bezig zijn met het contact met de gemeente, opstellen van dorpsvisies, et cetera. En ik denk... En dat vind ik ook wel het mooie. Er is ook niet een goed of een fout. Het is gewoon, iedereen doet dat op zijn eigen manier. En doet ook hetgeen waar eigenlijk zijn passie of aandacht ligt. En dat vind ik ook wel weer echt heel mooi.
Ja. Je komt dan zelf vanuit die dorpsraad toen op een gegeven moment. Het CDA was een van de voorvechters voor één grote gemeente Land van Kuik. Hè? Hoe keek je dat toen als lid van de dorpsraad nog voordat je actief was binnen het CDA? Hoe keek je daar naar, zeg maar,
Ik was groot voorstander van het Land van Kuik als gemeente. Ja. Ook wel omdat wij als inwoners van Sint-Antonis ook wel zagen dat de oude gemeente Sint-Antonis inmiddels echt te klein was om de taken van deze tijd nog goed te kunnen invullen. Ja. Als je ziet nu hoe... Nou goed, we hebben een aantal dossiers ook in de oude gemeente Sint-Antonis gehad die ook echt niet goed liepen. Een van de bekendste die ook veel in de krant is geweest, is ook de verbouwing van de N604, zeg maar. De Breestraat eigenlijk. Mm-hmm. Dat is echt enorm in de miljoenen gaan lopen en ook echt niet goed uitgevoerd.
Maar dat lag toch niet alleen aan de gemeente? Lag toch vooral aan de uitvoerder? Die op een gegeven moment allerlei materialen gebruikt ook die niet deugden.
Ja, maar
even gechargeerd gezegd, hè?
Ja, voor een deel wel. Maar er is daarna ook eens wat onderzoek uitgevoerd naar wat daar gebeurde. En het bleek toen ook al wel dat het project eigenlijk ook te groot was voor de gemeente. Als je ook zag dus de enorme scope die dat project had om niet alleen in Sint-Antonis een weg te verbouwen, maar ook in Ledeakker en ook in Wanrooij. Ja. Eigenlijk een gigantisch project. Dan was dat... het is maar een voorbeeld. Maar je zag gewoon dat...
Waar ging dat dan fout binnen de gemeente? Ging dat dan fout binnen de gemeente omdat ze... zeg maar daar de ambtenaren niet vooral, hè? Want dat kan. Hè? Je zit qua gemeente zit je op een gegeven moment aan een aantal ambtenaren. En hoe groter een gemeente is, ja, dan zeg ik misschien iets waar je het niet mee eens bent, dan moet je me corrigeren. Hoe groter de gemeente is, hoe beter de ambtenaren zijn. Hè? Dus je kan ook zijn dat je gewoon op het gemeentehuis dan niet capabel bent om dat te doen.
Ik denk dat het daar voor een deel wel mee te maken had. Vind ik natuurlijk wel lastig om te zeggen als inwoner die toen nog niet op het gemeentehuis rondliep. Maar ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft. Ik ben zelf ook ambtenaar bij een wat kleinere gemeente. Mm-hmm. Dus ik zie ook heel goed waar zij tegenaan lopen. En ik hoorde bijvoorbeeld ook van de molenaar in Sint-Hubert. Ja. En daar waren wij een tijdje terug op bezoek. Ja. Dat hij inmiddels best wel goede ervaringen heeft met nu de contactpersoon in de gemeente Land van Kuik voor molens. Ja. Want vroeger moest hij altijd bellen naar de medewerker vastgoed van de gemeente Middelen Sint-Hubert. En dan had hij een hele specifieke vraag over wat hij moest doen met zijn molenonderhoud. Ja. En dan moest die persoon even denken, oh ja, molens. Hoe zit dat ook alweer? Ja, ja. En nu is er iemand in de gemeente Land van Kuik die gewoon specifiek is aangesteld. Of ja, die heeft wel meerdere taken. Maar die heeft specifiek als aandachtspunt molens. En alle die weet molens. Daar gewoon alles vanaf. Ja, ja.
En er zijn er een stuk of 30. Hè,
ja, dus die man die kan gewoon alle vragen beantwoorden als het gaat over molens.
Ja, ja, ja. Je kunt meer specialistische ambtenaren dan precies. Op bepaalde taken zetten. Precies. Dus op die manier klinkt het dan logisch.
Ja, precies. Ja. En ik moet ook wel zeggen, als je gewoon kijkt, het onderhoudsniveau van de wegen bijvoorbeeld is... aanzienlijk omhoog gegaan in onze regio. Ook wel in Mil, volgens mij. Maar je merkt ook wel dat gewoon de openbare ruimte er ook echt beter bij ligt dan die 4 jaar geleden was. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden met hoe de gemeente het doet.
En waar ben je dan niet tevreden over binnen de gemeente? Want dan moet natuurlijk ook punten zijn waarbij je zegt, als CDA of als persoon, je denkt van nou, dat kan wel en dat kan maar beter.
Ja, zeker, zeker. Ja, we zien altijd verbeterpunten. Mm-hmm. Ik denk dat... als je het gaat over woningbouw, dan zijn we eigenlijk al heel goed bezig. Maar er zijn nog wel een aantal punten waar wij als gemeente nog wel wat meer op mogen bijplussen. Er zijn natuurlijk een aantal dorpen waar de woningbouw iets minder hard gaat. Dat kan zijn omdat we bijvoorbeeld daar geen woningbouwgronden in bezit hebben. En omdat ontwikkelaars dan misschien tactisch wachten op het moment.
En heb je nog iets te maken met netcongestie? Dat je ook niet kunt bouwen omdat er geen stroom geleverd kan worden?
Ja, dat is natuurlijk een beetje de laatste... het laatste nieuws eigenlijk waar we nu mee zitten. De gemeente hebben hun bouwplannen die zo hard mogelijk waren, die eigenlijk al zo definitief mogelijk waren, allemaal moeten doorgeven voor 1 juli, zodat die nog voorrang krijgen op het net voor de komende jaren. Op het moment dat de netbeheerder daar geen voorrang voor geeft, dan hebben we best wel een probleem. Ja. Want dan moeten we dus wachten op alle andere mensen die ook al stroom hebben aangevraagd. En dat zijn er heel veel. Ja. Dus bedrijven die bijvoorbeeld willen overschakelen, of huishoudens die van een 1-fase naar een 3-fase willen bijvoorbeeld. Ja. Of, nou.
Maar waren we op tijd als gemeente met het doorgeven van alle projecten?
Daar hebben wij nog geen updates van gekregen, maar ik vertrouw er wel op dat dat op zich is gebeurd. De vraag is alleen of die verzoeken ook zullen worden gehonoreerd, omdat natuurlijk elke gemeente dat op dit moment heeft doorgegeven. Ja. En omdat zij de netbeheerder gaat er wel vanuit dat eigenlijk pas echt die toezegging wordt gegeven dat je stroom krijgt op het moment dat het plan ook echt nagenoeg definitief is. Ja. En dat maakt het wel heel spannend voor alle projecten die nog in ontwikkeling zijn waarvoor het nog niet zeker is of 100% zeker is of die doorgaan. Mm-hmm. Want ja, het is maar de vraag of Liander dan zegt, nou daar willen we wel ruimte voor vasthouden op het net. Of in Access bedoel ik. Ja. Zij inderdaad zeggen van nou sluit maar achteraan in de rij. We hebben nog wel andere projecten waarvan we in ieder geval wel weten dat ze doorgaan.
Ja, ja. Is dat een punt van zorg binnen de gemeente en binnen de gemeenteraad? Dit soort zaken?
Absoluut, absoluut. Ja, netcongestie staat om die reden ook duidelijk vermeld als belangrijk aandachtspunt in ons nieuwe coalitieakkoord dat we hebben afgesloten. Mm-hmm. En we hebben ook besloten dat er een soort taskforce voor de netcongestie komt.
Binnen de coalitie?
binnen de gemeentelijke organisatie. Okay. Dus met verschillende ambtenaren van de verschillende afdelingen die allemaal te maken hebben met netcongestie. Om ook daar een betere, betere aanpak te krijgen. Dus een voorbeeld van wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Ik ben zelf beleidsmedewerker mobiliteit, dus ik zit ook wat meer in de verkeerswereld. Voor het plaatsen van een laadpaal heeft de gemeente vanaf nu ook een aanvraag nodig. Dat betekent dat het zetten van laadpalen in de komende jaren nog wel eens heel ingewikkeld kan gaan worden. Terwijl ongeveer alle inwoners binnen nu en 20 jaar een elektrische auto gaan kopen.
Ja.
Dus dat wordt best wel een heel groot probleem.
Ja.
En je zou bijvoorbeeld ook kunnen toestaan dat een inwoner op zijn bestaande aansluiting van zijn huis met een soort kabel over de stoep heen kan laden op een openbare parkeerplaats. Ja. Daar voorziet onze gemeente nu nog niet in. Dat hebben wij nog niet. Maar dat zou best een mogelijkheid zijn. Dus zo denk ik dat je, als je de verschillende ambtenaren die van al die verschillende afdelingen bij elkaar zet, die allemaal te maken hebben met stroom, en je gaat samen nadenken van wat zouden nou slimme oplossingen zijn waardoor wij niet meer afhankelijk zijn van zo'n aanvraag op het net, dan zou je ook meer kunnen doen, denk ik. Dus ik ben daar groot voorstander van dat we daar meer integraal over gaan nadenken.
Gaan we zo meteen even naar jouw dagelijks leven, zeg maar. Want dan ben je ambtenaar, dus dan zit je aan de andere kant als gemeenteraadslid. Maar nog even terug naar die gemeentelijke herindeling. Een heleboel dingen zijn dan beter geworden wellicht, maar de critici of de mensen die dan minder voor die herindeling waren, die zeggen maar een van de argumenten was ook, dan hebben we minder inhuur nodig. En dat blijkt nu in het land van Kuik eigenlijk nog nooit zo hoog zijn geweest als nu.
Ja, daar zit toch wel wat genuanceerder.
Dat dacht ik al.
Daar zijn we ook over bijgepraat onlangs nog door de gemeentesecretaris.
En jij praat ons weer bij.
Precies.
Heel goed.
De directeur van de gemeente Land van Kuik is dat eigenlijk, hè, dus de baas van alle ambtenaren.
Ja.
Die heeft onze presentatie gegeven hierover. En hij heeft eigenlijk ook een benchmark laten doen met alle gemeenten die ongeveer soortgelijk zijn aan onze gemeente. Hè. Dus neem bijvoorbeeld de gemeente Zuidwest-Friesland bijvoorbeeld. Die is ongeveer qua grootte net zo groot. En daar hebben ze ook even gebenchmarkt van wat huren zij in, wat huren wij in. En daar blijkt eigenlijk dat voor gemeenten die ongeveer net zo groot zijn als de onze, zitten wij ondergemiddeld op dit moment wat inhuur betreft.
Okay.
Ik denk nog steeds dat je best kritisch zou mogen zijn over hoeveel je inhuurt. En dat je misschien ook wel, en zeker als het gaat om inhuur van tijdelijke mensen voor vaste taken, taken waarvan je weet dat je ze over een jaar, over twee jaar, over drie jaar nog steeds hebt, kun je best afvragen of je daar tijdelijke mensen voor nodig hebt. Maar het blijkt eigenlijk dus nu al dat we daar wel onder gemiddeld scoren.
Okay.
Ik vind dat eigenlijk best wel positief.
Maar is dit, ja?
Ja, ik wou zeggen, je kunt natuurlijk ook op een gegeven moment zeggen, als je taken hebt die je over 1, 2 of 3 jaar nog steeds hebt, dan zou je kunnen zeggen, ik haal jonge mensen binnen, ik leid ze op. Alleen het minder fraaie is dan vaak dat je ze opleidt. En dan zeggen ze na 3 jaar, en bedankt voor de opleiding.
Toedelijk
en vervolgens ga ik naar een grotere gemeente met een beter salaris. En dan begin je weer van voren van.
Ja, precies.
Maar dat is ook een spanningsveld.
Nou, ik denk dat inderdaad zeker ook een probleem was van die kleine gemeente.
Mm-hmm.
Maar inmiddels zijn wij die grote gemeente waar studenten ook graag naartoe gaan.
Dus je haalt ze ergens anders weg dan?
Dat zou dan. Ik denk wel serieus dat onze positie als werkgever daardoor wel aanzienlijk veranderd is.
Ja.
Maar
heb je dan ook niet gewoon de plicht als werkgever nu dat je zegt van, misschien moeten we gewoon een aantal mensen maar opleiden en dan maar kijken wat er gebeurt over een paar jaar en maar zorgen dat het werkklimaat zo goed blijft dat ze niet weg willen? Of roep ik nou iets waarvan je zegt, dat gaat niet gebeuren?
Volgens mij is dat ongeveer de vraag die iedere werkgever zichzelf op dit moment moet stellen. Want ik denk met de huidige arbeidsmarkt ben je gewoon blij met alle handjes die je hebt.
Ja.
En de overheid in Nederland heeft gewoon best wel een uitdaging als het gaat om ook die handjes vast te houden. Omdat het ambtenarenapparaat in Nederland best wel 50 plus is.
Ja. Ja.
En daar dus in de komende 10, 15, 20 jaar heel veel mensen gaan uitstromen.
Maar
dus dat wordt nog best wel een uitdaging.
Maar dan heb je eigenlijk twee dingen, zeg maar. Die inhuur kan ook best zijn omdat je de mensen die je vast in dienst zou willen nemen, dat je ze niet kunt vinden, denk ik.
Daar zit daar voor een deel in, ja.
Ja. En de andere kant is natuurlijk dat je mensen die je vast wil houden, je bent aan cao's verbonden. Je kunt niet een ambtenaar die in een bepaalde loonschaal zit zeggen van ik zet jou 2 schalen omhoog, want dan blijf je.
Nee, ja.
Je bent geen commercieel bedrijf natuurlijk.
Nee, precies. Nou ja, het scheelt misschien wel dat nu de gemeente wat groter is, dat er vaker doorgroeimogelijkheden zijn voor ambtenaren die er vroeger niet waren.
Financiële doorgroei.
Ja, ook dat. Hè. Dus dan word je teamleider in plaats van dat je op een bepaald onderwerp zit. Zo zijn er natuurlijk wel wat mogelijkheden. Maar ja, het feit is dat je dat natuurlijk in elke organisatie op dit moment, dat we daar nu tegenaan lopen.
Ja, want ik las vandaag op internet dat ASML die zegt iedereen die tot 2030 sowieso blijft krijgt aandelen ter waarde van €20.000. Ja. Die hebben wij niet wel eens gemind. Hè? Nee. Die zeggen, weet je wat, als je tot 30 blijft is Vesterbeek voor jou.
Ik weet, ik weet ook niet als je aandelen van de gemeente zou nemen of je dan winst maakt of verliest.
Nee, ook dat. Ze zeggen, oh nee, doe maar niet. Nee,
mooi.
Ja. Maar de andere ding, wat ik net zei, je bent in het dagelijks leven ben je ook ambtenaar. We hoorden daar van Marcel van den Nijls ook in een interview. Hè? Die is ook ambtenaar in een andere gemeente.
Met dezelfde functie.
Met dezelfde. Ja. Oh, hetzelfde als jij.
Ja. Ja. Oh, dan kun je het weer over verkeer hebben.
Ja. Ja. maar ervaar je diezelfde voor- en nadelen die Marcel noemde? Ja. Voordelen van je weet hoe ambtenaren denken en je weet hoe raadsleden
nou,
denken?
Nou, zeker. Ja, ik las daar pas ook een mooi artikel over van Klaas Dijkhoff. Die vertelde het eigenlijk als volgt, dat er eigenlijk een soort dienende kolom is en de meer sturende kolom. Mm. Waarbij, kijk, ambtenaren zijn erop ingericht, die hebben een hele eigen logica. Ambtenaren in Nederland hebben als taak om zo goed mogelijk uit te voeren wat de politiek wil. En als de politiek wil dat de bomen op zijn kop in de grond worden gezet, dan zetten de ambtenaren de bomen op zijn kop in de grond. Terwijl ze weten dat dat verkeerd is. Maar dan doen ze dat toch. Ja. Want in Nederland hebben wij georganiseerd dat het democratisch gekozen bestuur bepaalt wat er gebeurt.
Ja.
En daardoor zijn ambtenaren, die zijn. Ik ken geen mensen die zo trouw zijn en zo goed eigenlijk zijn in het uitvoeren van beleid en van wat de taak die zij krijgen. Dus ambtenaren zijn echt super trouw, maar hebben daardoor ook een hele eigen logica.
Ja.
En politici hebben dat ook. Ja. Politieke logica kan ook zijn. We gaan vragen stellen aan de wethouder om eens even te achterhalen, maar we zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in het antwoord. Het gaat ons erom dat we vragen stellen en dat we dan een artikel kunnen maken dat we vragen gesteld hebben.
Ja, 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 ja.
En daar snappen ambtenaren dus helemaal niks van. Nee. Ik heb heel erg mijn best gedaan om die vragen allemaal te beantwoorden. Heb ik een dag aan zitten werken, alles uitgezocht, alles op papier gezet. En dan vervolgens leest waarschijnlijk nooit iemand die antwoorden, omdat het die politicus helemaal niet gaat om de antwoorden. Nee. En dat is wel, ik vind dat toch wel ook iets heel fascinerends, dat er twee verschillende werelden zijn, maar die hebben wel. Ja. Die hebben elkaar heel hard nodig. Dus.
Je hebt het nu over vragen stellen aan de wethouder en zo. Hè. Ik las ook dat jij er bijvoorbeeld ook voor bent van, nou, die raadsvergaderingen, die moeten echt korter. Die moeten echt korter. En ik geloof ook dat zo is. Toevallig van de week zat ik aan het denken, maar als je nou als coalitie, hè, je zit nu met z'n drie in de coalitie, dat je zegt van, nou, wij zijn het erover eens. Laten we als coalitie nou gewoon per keer, per onderwerp, een van die drie coalitiepartners zeggen van, ik spreek nu namens het CDA en namens Team Lokaal en namens Pro. Dit is ons standpunt. Dat scheelt er al twee.
Dat zou wel schelen, ja, klopt. Nou, we hebben onlangs in juni een heidag gehad met de gemeenteraad, de hele gemeenteraad en ook over dit onderwerp gesproken, gelukkig.
Ja. Maar iedereen spreekt erover, maar iedereen wil toch tijdens de gemeenteraadsvergadering even de microfoon, want even duidelijk maken waarom hij of zij er nou net vindt dat ze het er wel mee eens zijn, maar toch net niet.
Ja, in deze podcast hoort u het voor het eerst, maar de gemeenteraad heeft bijvoorbeeld ook zich voorgenomen om te gaan werken met spreektijden. Dus we gaan daar waarschijnlijk in het najaar een experiment mee uitvoeren om voor het eerst te kijken van, nou, zou het gewoon werken als je tegen mensen zou zeggen, nou, u hebt een x aantal minuten en probeert u het eens binnen die tijd te doen. Want veel mensen, tenminste, het kan wel eens helpen voor de efficiëntie als mensen even moeten nadenken, wat wil ik echt zeggen en wat is meer leuk om te zeggen.
Maar krijg je dan als partij allemaal dezelfde spreektijd? Of is het eigenlijk dat je 10 zetels hebt en dat je dan 7 minuten mag praten en als je alleen in de gemeenteraad zit, maar 3?
We hebben de Griffie, dat zijn de ambtenaren die in dienst zijn van de gemeenteraad, hebben wij gevraagd om daar een voorstel op te maken op basis van andere gemeenten. Ja. Ik vermoed dat de spreektijd niet zal afhangen voor hoe groot de partij is.
Nee, dat zou ook heel oneerlijk zijn.
Dat denk ik ook, maar nogmaals, ik denk dat we hebben eigenlijk bewust ook dat bij de Griffie neergelegd, omdat daarmee ook een beetje een onpartijdig voorstel kan komen.
Ja.
En dan kunnen we op basis daarvan gewoon eens gaan experimenteren voor hoe zou dit gaan bevallen. Ja, ja. Maar ik ben dus eigenlijk wel heel erg blij met dat de gemeenteraad zich daarachter geschaat heeft. Want het is ook wel spannend om met elkaar te zeggen, we gaan onszelf iets meer disciplineren. Dat zegt ook iets over wat je dan zelf moet doen.
Maar dan moet je ook een voorzitter hebben, in de vorm van een burgemeester dan, die dan ook inderdaad zegt van, u hebt 5 minuten, en in 5 minuten zegt ze, schuif dicht, klaar.
Ja, nou, dat precies. En ik denk dat de burgemeester dat nu, zonder dat we die afspraak hadden gemaakt, heel lastig had gevonden.
Ja.
Want ja, de burgemeester probeert als onpartijdig voorzitter iedereen te houden aan het reglement van orde.
Ja.
En als wij als raad dat niet vast leggen, dan kan de gemeente of de burgemeester daar ook niet dat ook niet gebruiken. Maar als wij die instrumenten in haar gereedschapskist stoppen, dan kan zij daar ook toe overgaan.
Ik ben toch heel benieuwd. Ik zou het echt mooi. En dan wil ik niet dicht. Klaar. lijkt me echt fantastisch.
Tijd is om. We hebben het wel eens gezien bij buurtwedstrijden. Ja, hebben ze het er ook?
Ja, dan doen ze gewoon na 8 minuten en dan begint een rode lamp klaar.
Dat is klaar.
Afgelopen. Okay. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of dat, want het is dan een experiment. Is dat ook nog een tijd aangehangen van zo lang gaan we het doen? En is het ook nog een keer zo, krijg je per onderwerp dezelfde tijd? Of zijn er ook onderwerpen waar je zegt van nou, daar hebben we iets langer nodig. Ik kan me voorstellen als het over laadpalen gaat, dat je 5 minuten praat, maar als het over woningbouw gaat, dat je 8 minuten mag praten. Of moet daar de Griffie ook allemaal uit gaan
vinden? Precies, dat zal allemaal gaan volgen in dat voorstel. Kijk, wat dat betreft, heel veel gemeenten werken ook al met dit soort regelingen. Dus we zullen denk ik ook gewoon, tenminste dat zou mijn intentie ook zijn, laten we niet het wiel opnieuw uitvinden, maar gewoon ook vooral kijken wat werkt in andere plekken en laten we daar gewoon van leren.
Maar jij bent heel blij dat het gaat gebeuren.
Ja, heel blij. Want ik moet zeggen, ik heb ook in de afgelopen jaren best wel eens echt zitten denken van, wat zit ik hier nou te doen?
Ja.
En ik vind het heel jammer, omdat je je wil als politiek, kijk, we zijn geen theater en we zijn er niet om mensen te entertainen, maar ik vind wel, je moet wel op zo'n manier vergaderen dat je als geïnteresseerde wel in staat bent om het te kunnen volgen.
Ja,
en op dit moment was het ooit zo, zeker als de vergadering tot 2 uur 's nachts doorging.
Ja.
Nou, dan kun je echt niet nog verwachten dat mensen nog volgen wat er eigenlijk wordt besloten. Ja, en dat vond ik wel echt heel, heel slecht eigenlijk aan hoe wij vergaderen.
Ja, wij hebben hier een burgemeester gehad in de voormalige gemeente Meel. Die zei gewoon, we stoppen om 11 uur en als dat niet kan, kom je morgen terug. Nou, dat was zo geregeld.
Ja, dat denken mensen wel. Nog een avond, doe maar. Laat maar.
Nee, laat maar. We houden ons mond dicht.
Ja, was de vlugger mee eens. Ja, ja, en het verschil zit natuurlijk, we hebben 8 partijen.
Dan moet ik even nadenken. Ja, ik denk nu sinds gisteren.
Nu ben 9.
Oh ja, sinds gisteren 9. Ja. Bij Forum is iemand voor zichzelf begonnen, Forum voor Democratie. Ja. Maar dat scheelt natuurlijk ook, want vroeger in Sint-Tunis hadden we er 3, denk ik.
Klopt.
3 partijen en Mil ook. Mil had ook 3 partijen. Ja. Dus toen waren de vergaderingen al wat korter.
Ja, zeker. Ja.
Er waren er in Mil wel bij, die konden wel heel lang praten.
Ja, zeker. Dus was die tijdslimiet was ook wel een aardige geweest, denk ik. Ja. Wat zijn dingen die op dit moment nog meer spelen, zeg maar? Want met zo'n spreektijd, zeg maar, dat kun je, ja, dat past wel in het positieve beeld van de gemeenteraad. Hè, in de beeldvorming, van dat er echt wat gebeurt. En dat het misschien ook interessanter wordt om te kijken en te luisteren naar de raadsvergaderingen. Dat het makkelijker te volgen is. Wat zijn volgens jou nog meer dingen die verbeterd zouden kunnen worden in zo'n gemeenteraad? Richting de buitenwacht, om ja, wellicht ook de politiek dichter bij de mensen te brengen.
Nou, iets wat we sinds kort, ik denk nu sinds een jaartje of zo doen, en dat is met, nou, ik ben er toch al wel best wel blij mee, is dat wij ook de Griffie hebben gevraagd om voortaan altijd een aankondiging van de raadsvergaderingen op de Facebook van de gemeente te vermelden en op de op eigenlijk de sociale media. Zodat je eigenlijk ook als inwoner aan de voorkant al wordt uitgenodigd van, nou, weet dat deze onderwerpen binnenkort worden besproken. Ja. We hebben eigenlijk een hele mooie website als gemeenteraad, waar echt heel veel informatie op te vinden is. Dus lvc.bestuurlijkeinformatie.nl.
Ja.
En daar is eigenlijk heel veel te vinden over de gemeente. Kun je ook precies zien wat mensen hebben gestemd, wie er in de gemeenteraad zitten. Voor alle onderwerpen kun je daar alle stukken vinden. Super interessant. En ook heel transparant, vind ik ook heel belangrijk. Maar inwoners weten die site heel slecht te vinden. En je kunt ook niet van mensen verwachten dat ze zelf precies in de gaten houden welke vergaderingen er komende tijd aan zitten te komen en wat er dan behandeld wordt.
Ja.
Dus eigenlijk hebben we de Griffie gevraagd om voortaan een paar dagen voordat de raadsvergadering begint even op de sociale media te vermelden van, nou, weet dat deze punten eraan
ook,
zitten te komen.
Misschien moet je het ook per dorp doen. Want weet je, als ik een mail zit, het zou mij echt, even plat gezegd, worst wegen.
Ja.
Wat er in Wielingsbeek gebeurt, als dat niet, ik wou nog iets anders zeggen. Maar het zou mij echt worst wezen wat er in Wielingsbeek gebeurt, weet je. En ik denk dat dat zo is. Maar als ik weet dat er een mail iets is, Ik heb zo'n overheid.nl en als er hier iets aangevraagd wordt, dan krijg ik een seintje. Dan kan ik er naar kijken en dan denk ik van, oh, die wil zijn inrit verbreden. Ik zal eens even gaan kijken wie het is, bij wijze van spreken. Snap je? Dus ik denk van, misschien moet je daar ook iets in doen dat je dat inwoners sneller weten, oh, maar dit gaat mij aan.
Ja,
want vaak denken mensen, ja, het gaat mij toch niet aan. Maar als het in jouw buurt is, kan het wel belangrijk zijn. En dat is misschien ook wel een taak voor de gemeente, om daar toch een keer wat aandacht aan te besteden van, hoe krijgen we nou, wanneer het voor een bepaalde inwoner belangrijk is, hoe krijgen we dat daar nou op zijn bordje?
Ja, nee, een mooie suggestie.
Of dat weer terug via die dorps- en die wijkraden waar we het net over hadden. Ja. Het gaat de ene kant op, maar het gaat ook de andere kant op misschien. Of zo. Ja. Dus gratis adviesje op.
Nou, ik neem hem gewoon mee.
Nou, even nog iets anders, want je bent 26. Maar je bent ook voorzitter van de historische kringland van Kuik.
Klopt.
Daar zijn we ooit aangekomen tijdens een radioprogramma. En je hebt ook nog een bestuurslid, die ook zo jong is, hè? Een vrouwelijk bestuurslid.
Ja, ja.
En hoe is dat tussen al die grijze kopjes?
Ja, je kunt tegenwoordig misschien beter vragen aan de grijze kopjes, hoe is het tussen al die jongeren? Ja. Nee, wij hebben inderdaad, nou, ik durf wel te zeggen, het jongste bestuur van een heemkundekring in Nederland.
Nederland?
Dat durf ik gerust te zeggen. Ja, nee, we zijn met, ik denk, 4 twintigers, een dertiger, een veertiger en dan 2 zeventigers, denk
en,
ik.
En, nou, dus dat is en echt een heel mooi gemiddeld. Wat komt er vandaan dat die jongeren dan zo actief zijn in zo'n historische kringland van Kuik?
Ja, ik denk,
Wat komt bij jou de interesse vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb altijd wel een beetje fascinatie gehad voor geschiedenis, voor lokale geschiedenis ook wel. Ik vond geschiedenis op de school ook altijd wel een leuk vak. Wij hebben in onze regio echt superveel regionale geschiedenis. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld een oorlogsmuseum Overloon, wat gewoon een landelijke topper is eigenlijk, als het gaat om musea over de oorlogsgeschiedenis. Maar over heel veel aspecten van de geschiedenis hebben we hele interessante verhalen. En eigenlijk weten heel veel inwoners daar heel weinig van.
Ja.
En ik vind het wel een mooie opdracht om die verhalen over vroeger beter te verspreiden en te zorgen dat mensen dat leren kennen. En zo ben ik eigenlijk betrokken geraakt. We zijn eigenlijk met 3 vrienden van de middelbare school zijn we eigenlijk samen lid geworden, omdat wij allemaal naar verschillende universiteiten, naar verschillende studies gingen en dachten van, nou, hoe gaan we dat contact samenhouden? Nou, dus we zijn gaan googlen, wat vinden we gezamenlijk interessant? Geschiedenis. Wat is er dan te vinden wat ons gezamenlijk biedt? Nou, we konden wel naar 1 losse heemkundekring gaan, maar wij woonden in verschillende dorpen, dus dat ging wel, maar dan is het voor een paar mensen toch wel minder interessant.
Ja.
Dus toen zijn we eigenlijk gaan zoeken van, nou, is er iets wat het ons gezamenlijk bindt? En toen zijn we eigenlijk op de historische kringland van Kuik gekomen. Dat is eigenlijk een vereniging voor liefhebbers van geschiedenis, die eigenlijk zich richt op de hele gemeente Land van Kuik. Er was toen nog geen gemeente, maar
De oude bestuur die jullie daar met 3 man tegelijk aankwamen, die vielen van de stoel af. Je zei, wat gebeurt er nou? Er komen een paar twintigers en die komen nou in het bestuur zitten.
Wat is er gebeurd?
Ja. Wij werden ook de 3 musketiers genoemd. Ja. Dat vonden ze ontzettend leuk.
Maar goed, je hebt je daar aangemeld, maar al heel snel was je voorzitter, toch?
Ja, daar heeft nog wel wat tijd tussen gezeten. In 2021... nou, we zijn eigenlijk in 2020 zijn wij bestuurslid geworden. Maar ja, 2020, zoals iedereen weet, was een jaar waarin er eigenlijk heel veel gekke dingen gebeurden. Heel weinig lezingen en excursies. Daardoor heeft er ook veel stilgelegen in die tijd. Ja. En toen wij eigenlijk weer gingen opstarten na de coronaperiode, zaten wij met een ontwikkeling waarbij er een bestuurslid stopte. Een bestuurslid was verhuisd en een bestuurslid was overleden. Dus okay, ja. Eigenlijk was ja. toen het bestuur ja. voor een groot deel leeg. En we waren op zoek naar best wel wat mensen. En ja. toen zijn we eigenlijk gaan zoeken. En ja, eerlijk gezegd, echt maar gewoon via, maar ook via Google en via Facebook zijn we gaan zoeken van, nou, wie heeft bijvoorbeeld het historisch spektakel Graven geliked?
Ja.
Of wie heeft er het Oorlogsmuseum geliked? Ja. En dan gingen we gewoon kijken van, nou, wie zijn dat voor mensen? Ja. En die zijn we gewoon gaan benaderen. Hebben we gewoon een berichtje gestuurd van, goh, ik zie dat jij dat een interessant onderwerp vindt. Zou je er eens over na willen denken om vrijwilliger bij ons te worden? En waarempel is dat bij een aantal mensen gelukt. Je krijgt natuurlijk heel veel afwijzingen, de meeste, maar er zijn dan altijd een paar mensen, en dat zijn vaak de mensen die het meest druk hebben, want dat is ook nog eens zoveel vrijwilligers.
Ja, ja.
Maar die dan toch denken, ja, verrek, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En dan moet ik ook zeggen, ik denk ook wel dat doordat er dan een paar enthousiastelingen bij zitten, dat heeft volgens mij ook een soort aanzuigende werking. Want dan denkt iedereen, oh leuk, daar ga ik ook bij, ga ik meedoen.
Ja, je laat wat van je horen en zien.
Ja,
dus dan weten mensen het ook, denken, oh ja, dat is leuk.
Ja, ja.
Maar heeft de historische Kringland van Kuik nou ook nog impact op jouw denken als politicus?
Nou, wat zeker scheelt is dat het ook weer een gelegenheid is waarbij je heel veel mensen spreekt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bij lezingen en bij excursies spreek je mensen, hoor je wat er speelt, vragen die ze hebben. En dat is heel waardevol. Ik probeer wel altijd waar het de belangen van de historische kring raakt. En dat is niet heel vaak, maar nou, neem bijvoorbeeld de subsidiëring van beleid. Probeer ik wel mijn petten duidelijk te scheiden. En dan ook gewoon daar niet me niet in te mengen, omdat ik dat ook niet juist vind. En, nou, er zijn bijvoorbeeld ook overleggen met de gemeente vanuit ons voor de organisatie van Open Monumentendag.
Ja.
Dat is een evenement wat hier binnenkort weer in september gaat plaatsvinden.
Ja.
Kan ik iedereen aanraden om aan mee te gaan doen, want je kunt hier stiekem best wel heel veel bezoeken. Echt superleuk.
Mm-hmm.
Ja. Maar daar zit ik dan ook bewust niet bij als er met de gemeente gepraat wordt, omdat ik die ambtenaren ook niet in verlegenheid wil brengen, omdat zij eigenlijk met en een raadslid en een organisator aan tafel zitten.
En voor jouzelf is het ook wel handig, denk ik. Want
zeker.
Je hoeft dan ook niet alle andere petten op te zetten op dat moment.
Nee, precies. Je moet dat ook gewoon scheiden. Je wil ook een beetje de schijn van belangenverstrengeling wil je ook gewoon voorkomen.
Ja.
Dus,
en hebben jullie dan als historische Kringland van Kuik ook bindingen met de lokale heemkundevereniging?
Die hebben wij wel, gewoon door ook goed informeel contact. Dus dat,
maar dat is verder niet een of andere organisatie
dat is overkoepelend. Nee, het is echt allemaal ieder voor zich op zo'n manier. Iedereen heeft gewoon zijn eigen organisatie met zijn eigen ledenbestand en zijn eigen besturen. Maar het is wel zo dat wij veel gezamenlijk kunnen overleggen en overleg hebben als daar behoefte aan is. Dus wij zitten bijvoorbeeld ook gezamenlijk in het erfgoedplatform van de gemeente Land van Kuik. Dus de gemeente Land van Kuik heeft ook een soort platform waar alle betrokken verenigingen die iets te maken hebben met erfgoed in zitten om bijvoorbeeld gezamenlijk het te hebben over het monumentenbeleid.
Ja. Ja. Als je nou weer even terug naar de gemeenteraad, als je nu naar de gemeenteraad nu kent, nu is het vakantiereces of zomerreces heet dat, hè? Dus even wat minder. Wat zijn dingen waar je je op aan het voorbereiden bent?
Leuke vraag.
Je denkt van, dan moet ik straks echt iets mee.
Ja, nou, ik heb een zomervakantieproject. Ja, ik denk dat er meer raadsleden zijn die dat hebben.
Ja.
Maar dan, nu heb je dan even wat meer tijd en dan ga je toch eens even nadenken van, nou, hoe waar kan ik mij op gaan voorbereiden? Dus grappig dat je dat vraagt. Voor mij is eigenlijk een heel onsexy onderwerp wat geen inwoner zorgen baart, maar waarbij wel, ik denk, ongeveer ieder gemeenteraadslid wel eens gedacht heeft, zou dat niet anders kunnen? En dat zijn de gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten die hebben die werken eigenlijk op heel veel vlakken samen met elkaar om eigenlijk de regionale taken die ze eigenlijk als gemeente zelf niet kunnen invullen om die op regionaal niveau in te vullen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de GGD's. Dus dat is eigenlijk de gemeentelijke gezondheidsdienst, maar het is niet te doen om dat in iedere gemeente los te organiseren. Nee. Dus wij zitten daar gezamenlijk in één organisatie.
En brandweer bijvoorbeeld.
Precies, de veiligheidsregio inderdaad. Veiligheidsregio. De regio taxi hebben wij en we hebben, nou, zo hebben we nog een hele hoop gemeenschappelijke regelingen. En het is eigenlijk zo, die sturen ook ieder jaar een rekening natuurlijk voor de diensten die wij uitvoeren. En ze beslissen ook van alles. Ze maken ook beleid van, nou, als veiligheidsregio, wat zijn bijvoorbeeld de risico's waar wij ons het meest op willen gaan voorbereiden? Dat zijn ook wel een beetje beleidspolitieke keuzes.
Ja.
En of wat zijn bijvoorbeeld de inentingen die wij als GGD willen aanbieden, of waar we mensen meer in willen gaan adviseren, ik zeg maar wat.
Ja.
Dat zijn allemaal politieke keuzes die daar eigenlijk gemaakt worden. En het lastige is dat we daar als gemeenteraad eigenlijk in Nederland niet of minder over gaan, omdat we dat hebben weggelegd in een externe organisatie waar de wethouders namens de gemeenteraden inzitten. Dus bijvoorbeeld bij de GGD zitten we denk ik met wel misschien wel 30 gemeenten samen. Ongeveer het hele westen, noorden en oosten van Brabant zit in één organisatie.
Ja.
En daar bepalen de wethouders eigenlijk gezamenlijk wat ze doen. En ze sturen dan naar ons de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ja. Dus wij kunnen als gemeenteraad daar wel iets van vinden.
Ja.
Maar vervolgens gaat dan die zienswijze terug naar het algemeen bestuur. En daar wordt besloten wat er met die zienswijze wordt gedaan.
Ja.
Dus uiteindelijk zit die stem zit niet bij ons.
Nee, je bent maar één van de zoveel.
Ja, precies. Ja. En dat is wel een hele ingewikkelde. Dus ik ben eigenlijk aan het onderzoeken van wat kunnen wij nou doen als raad om te zorgen voor meer transparantie bij de gemeenschappelijke regelingen. Ook zodat we bijvoorbeeld weten wat er is besloten. Want daar kun je ook nog je vragen over stellen, over hoe die besluitvorming qua transparantie gaat.
Ja.
En in 2022 is er ook een nieuwe wet aangenomen over de gemeenschappelijke regelingen. Nou, die ben ik momenteel aan het lezen ook om daarin te onderzoeken van, nou, wat zijn nieuwe mogelijkheden die deze nieuwe wet ons biedt om eigenlijk te zorgen voor meer democratische controle op die gemeenschappelijke regeling. Het is een onderwerp waar geen inwoner mij over zal aanspreken. Dus ik denk niet dat ik me er populair mee maak, maar het is wel een onderwerp waarvan ik denk dat stiekem op langere termijn in het belang van de raad is.
Behalve als het straks zo is dat de rekening die gestuurd wordt door zo'n organisatie een stuk lager is, omdat je daar goed over nagedacht hebt.
Ja, nou precies.
Kijk, nu krijg je een rekening en dan is het van, ja, we hebben de rekening van de GGD. Ja. Oh, dat is zoveel hamerstuk, hè? Ja. Want zo gaat het, hè?
Zo gaat het.
Ja, dan lager of verklaarbaarder wat er gebeurt.
Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, dan is dat wel belangrijk.
Ja.
Ik heb ook nog even in die gemeenteraad gezeten.
Ja. Ja.
En dan krijg je ook, en dan komt er iemand, de veiligheidsregio, daar mag je dan je zienswijze in.
Ja.
En dan zit daar, ja, daar zit daar gewoon een ongeïnteresseerd persoon. Die moet daar zitten, omdat hij ze op moet komen halen.
Ja,
en die denkt, joh, Priet praat, wij doen het toch zoals we het willen. En daar heb ik wel eens ooit gedacht.
Ja, nou, dat is grappig dat je dat zei. Ja, ik denk dat dit dus iets is wat alle gemeenteraadsleden in Nederland zullen herkennen.
Ja.
Dus grappig dat je dat zegt.
Ja.
Nou, we hadden
daar vroeger, ik heb in Midden Stubert in de gemeenteraad gezeten. Daar had je dat, die gemeenschappelijke reden, daar kon je iets van vinden, maar dat maakte verder niet uit. Nee, want je was toch nooit de meerderheid.
Nee.
Maar dat dan maakt zelfs dan voor een grote gemeente als Land van Kuik dan in dat soort regeling nog niet per se het verschil.
Nou, wat wel het verschil is nu, is dat binnen die algemene besturen van die gemeenschappelijke regelingen nu onze wethouders vaker ook in het dagelijks bestuur komen.
Ja.
Omdat wij dus groter zijn, krijgen we ook een belangrijkere taak bij de organisatie. Dus onze wethouders hebben een belangrijkere functie gekregen.
Ja.
Maar als raad zitten wij toch nog steeds op de achterbank. En dat blijft een uitdaging. En je kunt die wet niet veranderen. Dus wij kunnen niet als raad zeggen, we gaan een soort regionale raad oprichten waarmee wij voortaan alles zelf gaan beslissen. Dat gaat gewoon niet. Maar je kunt wel kijken hoe kun je het beter organiseren.
Maar je kunt op een gegeven moment wel een budget niet goedkeuren. Je kunt op een gegeven moment wel zeggen van, als gemeente, gaan we terug. Want we vinden dat budget of de rekeningen die er zijn niet kloppen, toch?
Nou ja, wat we kunnen doen is besluiten de gemeenschappelijke regeling te verlaten. Ja. Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen, GGD, wij gaan ons aansluiten bij GGD Gelderland-Zuid, ik zeg maar wat.
Ja, 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 ja.
Dat zou kunnen. Maar wij kunnen een zienswijze indienen waarin we zeggen, we vinden het veel te veel. Dat doen wij overigens ook regelmatig. Ja. Dat we zeggen, we vinden jullie vrij duur en waarom moeten we nou alweer meer betalen? Ja. Maar vervolgens, als het dagelijks en het algemeen bestuur daar bepalen, we gaan het toch doen, want één gemeente was tegen en de rest was toch voor de rekening. Ja, dan moeten we toch gewoon betalen.
Ja.
Dus dat is nog best een uitdaging.
Ja. We gaan richting de afronding zo meteen van, van onze podcast.
Je mag me af. Ik wil nog één vraag. Eén vraag en dan maak ik me afvragen. Ja. Wat was jouw ambitie, Joep? Is het nog ooit de bedoeling dat je wethouder wordt in de gemeente Landverkuik? Zou je dat willen?
Ja, het is niet per se iets wat ik ambieer of opzoek. Eigenlijk vind ik dat wij in de fractie best wel... We hebben drie hele goede wethouders. Laat ik daar even mee beginnen.
En die zijn ook nog jong, hè? Dus,
zijn drie jonge wethouders.
Die kunnen precies 20 meters tegen de tijd die jij ergens in de 50 bent. Dan kun je eigenlijk pas aanschrijven.
Juist. Ja. Nee, dus ik vind eerlijk gezegd ook naar de kiezer toe. Ik heb gesolliciteerd om gemeenteraadslid te worden. Ja. En de kiezer heeft mij ook gemeenteraadslid gemaakt. En dat is dus ook waar ik mij voor inzet. Hè. Dus ik ga 4 jaar lang ook knokken voor de dingen die wij belangrijk vinden en ook voor de inwoners. En wat de inwoners belangrijk vindt. Dat zal mijn hoofdzakelijke aandachtspunt zijn waar ik me de komende jaren hard voor ga maken. En ik ben eerlijk gezegd super blij met de wethouders die er zitten. Niet alleen van het CDA, maar ook van de andere partijen. Volgens mij zit er een heel goed college die heel goed zijn taken kan gaan uitvoeren de komende jaren.
Ik had een vergelijkbare laatste ding, dat we nu bijna een uur, zeg maar, erover gesproken hebben. En ik hoor echt wel een betrokken raadslid en juist andersom, dat ik denk van, volgens mij voel je je als raadslid, dat je dan het gevoel hebt dat je meer kunt doen voor die individuele inwoners dan dat je bijvoorbeeld wethouder zou zijn. Of betrokkener kunt zijn.
Ja,
of...
kijk, als wethouder heb je een hele andere taak. Hè? Ja. Dus wethouders zitten wat dat betreft wel meer aan het sturen. Ja. In die zin dat ze veel meer op de details effect kunnen hebben. Die kunnen veel meer op bepaalde besluiten heel veel effect hebben. Maar ik ben wel altijd iemand geweest van de hoofdlijnen. Ja. En ook wel van sturen op de hoofdlijnen. Ja. En dat probeer ik ook wel te doen. En ik denk dat ieder raadslid vult dat zelf in. Hè? Je hebt ook raadsleden die zich heel enthousiast maken om bij de gemeente onder de aandacht te brengen dat bepaalde stoeptegels scheef liggen. Of dat het, de bermen beter bijgehouden moeten worden.
Ja.
Maar wat dat betreft heb ik altijd me er wel heel veel plezier in gehad om juist mee te besturen op die hoofdlijnen. En dat vind ik wel een mooie taak die je vanuit de gemeenteraad heel goed kan vervullen.
Ja, precies. En dan ook voor bijna alles. Hè. Als je wethouder bent, zijn het een aantal portefeuilles. Ja. En als gemeenteraad kun je eigenlijk lekker overal mee bemoeien.
Ja, precies.
Ja. Nou, fantastisch. Joep, bedankt voor het mooie gesprek. Heel veel succes nog met de gemeenteraad. En als we dan binnenkort ergens aan het strand iemand zien zitten met heel veel papieren, waar je denkt van, dat is helemaal geen spannend boek. Dat gaat over gemeenschappelijke regelingen. Dan is het Joep Baltus.
Hartstikke bedankt. Goed,
dankjewel.
Meer weten over DNK Media en alles wat we zoal doen? Zie dan www.dnkmedia.nl.